Er staat in 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouderen als die van hem gezonden worden, tot strafwel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert en ieder, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Voor zover wij die hebben dan, denk ik dan. Maar dat staat er nou eenmaal. In dit schriftgedeelte zijn we weer terecht waar wij eerder ook al terecht waren in hoofdstuk 1. Namelijk bij de praktische consequenties van onze wedergeboorte. En dus een praktisch gevolg van het feit dat wij met Christus of door de opstanding van Jezus Christus uit de doden zijn wedergeboren tot een levende hoop. Het eigenaardige in de eerste plaats is natuurlijk dat de apostel daar feitelijk al over sprak, dan wel begon te spreken in hoofdstuk 1. En in het bijzonder daar reeds melding van maakte in vers 9, waar hij sprak over het doel van ons geloof en daarmee van het leven uit geloof. Namelijk de zaligheid der zielen. En daarna ging hij erop door. In ieder geval vanaf vers 13 van hoofdstuk 1. Waar hij inderdaad wijst op de heiligheid van onze wandel. Met alle consequenties van dien. We hebben daar in de tijd uitgebreid bij stilgestaan. En ik heb toen ook al verwezen naar deze verse waaruit wij nu gelezen hebben. De eigenaardige zegt dat als de apostel in hoofdstuk 1... over deze dingen begint te spreken. En boven vers 13 van hoofdstuk 1 staat in mijn Bijbel opwekking tot een heilige wandel. Dat hij dan dat gedeelte als het ware onderbreekt. Althans, uitwijkt naar wat wij wellicht zouden kenmerken als een ander thema. En daarna in hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Daar staat in mijn Bijbel weer boven de eerlijke, de eerbare dus eigenlijk, hè, de eervolle, de eerlijke levenswandel te midden der heidenen. Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat boven hoofdstuk 1 vers 13 al stond. Het aardige is nu dat de apostel alvorens hij dus op dit thema verder gaat, en dat blijft het thema in de rest van de brief, alvorens hij op dit thema verder gaat, wijkt hij inderdaad uit over de merkwaardige positie waarin wij als gelovigen terecht zijn gekomen. En hij doet dat dan in het bijzonder vanaf hoofdstuk 2 vers 4, zal ik dan maar zeggen. Ik kom niet op een vers nauwkeurig. Maar dat is het gedeelte waar we zo lang bij hebben stilgestaan. Een gedeelte namelijk waarin de apostel eigenlijk de positie van de gemeente als zodanig verklaart. En in het bijzonder wijst op het verschil en zelfs op de tegenstelling die er is tussen de gemeente uit onze dagen en aan de andere kant het Joodse volk en dus het bekende Israël. Wat hij uiteenzet, feitelijk, in het tussenliggende gedeelte, is dus dat de positie van het Joodse volk, de positie die het had eigenlijk, dat die van het Joodse volk is weggenomen en dat die feitelijk gegeven is, in de praktijk gegeven is, aan wat wij nu kennen als de gemeente en dus aan ons. Dat is wat in deze verse die we de afgelopen maanden besproken hebben, dat is wat daarin aan de orde komt, waarin hij bovendien aan de ene kant spreekt, laat ik het zo zeggen, aan de ene kant spreekt hij over een geestelijk huis wat gebouwd zou worden, blijkbaar een tempel. En wij alle worden geacht te weten dat als over een huis wat gebouwd zou worden in geestelijke zin gesproken wordt, dat het dan inderdaad van oudsher gaat over Israël, wat gebouwd zou worden op het fundament, op de rotssteen, het welk is Christus en hoe het allemaal maar heten mag. Terwijl juist in deze verse diezelfde gedachte wordt toegepast op de gelovigen van vandaag en dus op de gemeente. De bouw van een huis dus, zoals we dat tegenkomen in 1 Korinthe 3 in het bijzonder. Ik heb het besproken, dus ik noem het nou alleen nog maar even. Hè. Zoals in 1 Korinthe 3, we worden gebouwd op het fundament dat wel gelegd is. En dan ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt, want de gemeente, ons lichaam of hoe het maar heet mag, is nou eenmaal een tempel gods. Zoals ook uiteengezet in Efeze 2, kom ik straks nog wel even op terug, denk ik. En in dat gedeelte zijn wij vorige keer van de band afgelopen. Hoe het afgelopen is, weet ik niet meer. Maar van de band afgelopen in Efeze 2, waar staat dat wij gelovigen uit de heidenen samen met gelovigen uit de joden gebouwd worden op één en hetzelfde fundament. Tot een geestelijk huis, tot een woonstede gods in de geest, tot een tempel. Dus feitelijk, en dat is dus ook volstrekt dezelfde gedachte als die hier naar voren komt in 1 Petrus 2. Het blijkt echter dat dat huis inderdaad een tempel is. En voor zover dat huis of deze tempel staat voor een volk, moet dat volk noodzakelijkerwijze, maar het staat er ook uitgebreid bij, een priesterlijk volk zijn. Een volk wat als volk priesterschap heeft ontvangen te midden van de overige volken. En waar het feitelijk om gaat, dus in dit schriftgedeelte, is dat het priesterambt, wat eigenlijk hoorde bij uiteindelijk bij het natuurlijke Israël, maar laatstelijk dus bij het Joodse volk, want dat was wat er van over was. Dat priesterambt van het Joodse volk, dat is van het Joodse volk weggenomen en is gegeven in de praktijk aan de gemeente. En het is een beetje de vereenvoudigde versie weer, maar dat is voor ons meer dan voldoende. Waar het om gaat, is dat wat het priesterambt betreft, inderdaad de gemeente de plaats inneemt van het Joodse volk en dus feitelijk van Israël. Dat is waar het op neerkomt. Ik weet dat het in onze kringen, dat zijn de mijnen, of het uwe zijn, weet ik niet, maar ik weet dat deze gedachte in onze kringen niet populair is, want men neemt de traditionele kerken dikwijls hoogst kwalijk dat men dat leert, dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Het is echter volkomen juist, vooropgesteld dat we beseffen wat die plaats dan eigenlijk is. Als je onder de plaats verstaat dat men zaligheid zou ontvangen, dan is het volkomen onjuist en onbijbels. Als er onder plaats bestaat de aarde of de hemel, is het ook volstrekt onbijbels. Want de plaats van Israël was en zal zijn de aarde. Maar de plaats van de gemeente is de hemel. Maar als u onder plaats verstaat positie, want wij gebruiken dan ineens een wat plechtiger woord in het Nederlands. Als u onder plaats verstaat de positie, namelijk de positie van dat priesterambt, dan is het volkomen juist dat in onze dagen dat priesterambt, voor zover het gegeven werd aan een volk, inderdaad berust bij dat volk uit de heidenen voor zijn naam, zal ik maar zeggen, en dus gewoon bij de gemeente. Waarbij wij zouden bedenken dat de priesterlijke functie nou eenmaal bestaat uit het bewaren, het handhaven, zoals in het Nederlandse wapen staat, denk ik altijd, je maintiendré, hè, in Frans. Waarom dat is, dat heb ik nooit begrepen. Maar goed. Maar wij zouden handhaven, priesters zouden handhaven namelijk het woord Gods. Zij zouden het bewaren. De lippen der priesters zouden het woord Gods bewaren. Ik geloof dat het Malachi is waar dat staat. Zo, hè. De priester zou een lerende priester zijn. En van de gemeente wordt inderdaad gezegd dat de gemeente is een huis. En ik doel niet nu op 1 Korinthe 3 of op Efeze 2, maar op Timotheus. Ik weet niet uit mijn hoofd welk hoofdstuk. Ik meen 1 Timotheus 2, maar ik kan me vergissen. 3, denk ik. Maar goed, daar staat het huis Gods. Welke is de gemeente, een pilaar en vastigheid der waarheid? En dat betekent dat voor zover de waarheid ergens bij een of ander volk rust, hier op aarde, dan is dat volk echt de gemeente. Wij worden geacht als gemeente te zijn die pilaar en vastigheid der waarheid. Dat kan trouwens niet anders, want wij zijn aan die gemeente toegevoegd doordat wij de waarheid bekend hebben. En omdat wij de liefde voor de waarheid niet verworpen hebben, 1 Thessalonicense. Nou goed. Het gaat dus om die positie van de gemeente als zodanig. Het is ook heel logisch dat het eerst besproken wordt hier in 1 Petrus. De gedachte is namelijk dat het in de praktijk eigenlijk onmogelijk is om onze eigen positie, individueel bedoel ik, onze eigen persoonlijke positie en roeping te verstaan als we eerst niet begrepen hebben wat eigenlijk de positie en roeping van de gemeente als zodanig is. Wij zijn immers toegevoegd aan een volk en voor zover wij een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben tegenover de Heer, is het de verantwoordelijkheid die hoort bij de verantwoordelijkheid van dat volk als zodanig. Het is heel eenvoudig, als de gemeente geroepen is in een priesterlijke functie, betekent dat wij als gelovigen allen geroepen zijn in zo'n priesterlijke functie. Dat kan niet anders. Maar als dat niet zo is, wel los van die individuen, bestaat de gemeente immers niet eens. En als de bedoeling is dat door de gemeente betoond wordt de uitnemende rijkdom zijner genade, dan betekent het dat door u en mij die uitnemende rijkdom zijner genade betoond zal worden. En als door de gemeente bekendgemaakt zal worden aan overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods, Efeze 2, dan Efeze 3, dan betekent het dat het door u en mij ook persoonlijk zal gebeuren. En als door de gemeente verkondigd zou worden de deugden desgenen die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dan is het onze individuele verantwoordelijkheid. Dat waren drie schriftplaatsen. De vierde in dat verband zou die geweest zijn uit Romeinen 9, maar die heb ik vorige keer ook aangehaald. Waar staat maar God willende zijn heerlijkheid bekendmaken, zijn barmhartigheid, heeft ons toebereid immers tot vaten der heerlijkheid. Enzovoorts. Dat wil je met de gemeente doen, maar dus door een ieder van ons persoonlijk. Daarna is het zo dat die gemeente in de eerste plaats zou zijn een volk, namelijk een eenheid, een gemeenschap. De vertaling met gemeente is weliswaar niet werkelijk een goede vertaling, maar het geeft wel een van de aspecten van de gemeente, de ecclesia, de uitgeroepenen weer. Het zou namelijk een gemeente, een gemeenschap dus zijn. Het wordt beschreven als niet alleen als één huis, maar in het bijzonder ook als één lichaam. En daarvan wordt dan weer gezegd dat nou eenmaal binnen het lichaam of in het lichaam verschillende leden zijn die binnen het lichaam inderdaad een verschillende functie hebben. Maar de verschillende functie van de leden van dat lichaam, die zijn ondergeschikt aan de algemene functie van het lichaam als zodanig. En dat is maar waar het om gaat. En als we de algemene functie van het lichaam en dus van de gemeente niet verstaan, zullen wij ook niet verstaan wat onze individuele plaats daarin is. Nou, vandaar dat de apostel Petrus hier in 1 Petrus 1 weliswaar begint te spreken over de zaligheid onze zielen in vers 9 en daarna over heel onze wandel in vers 15. Ik heb u laten zien dat dat feitelijk hetzelfde is. Daarna echter, in hoofdstuk 2 gaat hij in op de positie van de gemeente in het algemeen, ter onderscheiding van het Joodse volk. Het Joodse volk wat gestruikeld is over de steen. Maar de gemeente die gebouwd wordt op de steen en aan de steen wordt toegevoegd, dat is het verhaal. Waarbij dus aan de gemeente deze priesterlijke verantwoordelijkheid gegeven is, of priesterlijke positie of functie. En daarna, vanaf 2 vers 11, gaat hij dus verder waar hij eerder al was. En hij spreekt over het algemene praktische leven van de gelovigen. En voor degene die dan zegt, nou dat heeft hij knap uitgedacht, moet ik zeggen, er is niks uit te denken aan. Want dat is precies de structuur die wij in de Romeinenbrief in de eerste plaats tegenkomen. En ik zeg in de eerste plaats, omdat dat nou eenmaal de eerste brief is in het Nieuwe Testament. Ik weet niet of ik het hier gezegd heb, ik dacht eigenlijk dat ik het al ooit had aangehaald. Maar de aardigheid van die Romeinenbrief is namelijk dat daarin in de eerste plaats uiteengezet wordt hoe een mens voor God en ook door God overigens gerechtvaardigd wordt. En als ik het snel zeg, dan moet ik zeggen, nou, vanaf de eerste hoofdstukken wordt de feitelijk verloren positie van de natuurlijke mens beschreven, in hoofdstuk 1 zelfs zeer uitgebreid. Er wordt ook aangekondigd dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En daarna in de volgende hoofdstukken wordt uiteengezet dat de wet tot niets dient, dat de besnijdenis tot niets dient, enzovoorts. Maar dat er maar één ding is wat tot iets dient, dat is namelijk de dood en opstanding van Christus. En intussen ben ik in Romeinen 5. En daarna wordt gezegd dat wij door geloof niet alleen daaraan deel krijgen, hoofdstuk 4 stond dat trouwens al, en dat werd 3 al, dat we door geloof gerechtvaardigd worden voor God, maar ook dat wij daardoor toegevoegd worden aan de laatste Adam, aan Christus namelijk, dat is inderdaad Romeinen 5, een gedeelte vanaf pakweg vers 14, 15 wellicht. U weet wel, door één mens de zonde in de wereld gekomen, maar door één mens ook de rechtvaardigheid enzovoorts. En vroeger waren we verbonden met Adam, en er volgen 7 aspecten van. En nu zijn we verbonden met de levende Christus, de nieuwe mens, de laatste Adam, of hoe je hem heten mag. De opgewekte Christus dus. En dat zijn ook 7 punten, en ze worden 1 voor 1 naast elkaar gezet. Daar ga ik nog verder niet op in. Daarna wordt het samengevat in hoofdstuk 6. Nou, het eerste gedeelte van hoofdstuk 6 dan. Waar staat dat we één plant met Christus zijn geworden in de gelijkmaking zijn doods. In de gelijkmaking zijn er begrafenis. In de gelijkmaking zijn er opstanding. Opdat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Net als Christus. Dat is vers 4. En er wordt dus al gesproken over de wandel. En in de rest van het hoofdstuk wordt uiteengezet dat het de bedoeling is dat wij weliswaar de zonde en daarmee de ongerechtigheid gediend hebben van nature, maar nu wij wedergeboren zijn en deel hebben aan de opstanding van Christus, zouden wij de gerechtigheid dienen. Dat is hoofdstuk 6. En niet de zonde. En dan hoofdstuk 7 min of meer. Daar staat dat we de gerechtigheid zouden dienen, en maar niet de wet. U weet wel, hoofdstuk 6, de gerechtigheid dienen, maar niet de zonde. En hoofdstuk 7, de gerechtigheid dienen, maar niet de wet. En dan hoofdstuk 8, de gerechtigheid dienen, hoe dan wel? Wel, niet onder de heerschappij van de zonde, uit hoofdstuk 6. Niet onder de heerschappij van de wet, uit hoofdstuk 7. Maar onder, dan moet ik van nood ook zeggen, heerschappij, beter is leiding, van de Heilige Geest. Punt, einde van het verhaal. Hoofdstuk 8 is dat, hè? Punt, einde van het verhaal. Niet helemaal, want aan het einde van hoofdstuk 8, de tweede helft van hoofdstuk 8 namelijk, wordt uitgebreid uiteengezet dat wanneer wij nu de Heer dienen en dus met hem lijden, en dus wordt niet eens uitgelegd, maar het is nu helemaal zo, waar we de Heer dienen en dus met hem lijden, zullen wij ook in de toekomst met hem verheerlijkt worden. Want we zijn met hem gestorven, begraven, opgewekt. In navolging van hem dienen wij nu, of leven wij nu tot heerlijkheid des Vaders. Dat is trouwens ook met hem. En dus zullen we met hem verheerlijkt worden in de toekomst. En met hem tot eerstgeborenen worden aangesteld. Want wij zijn geroepen tot aanstelling tot zonen. Tot zoonstelling dus. En dat is een belangrijk deel van Romeinen 8. En dat is feitelijk ook het hoogtepunt van deze uiteenzetting. Het begon met wie wij waren van nature in Romeinen 1, heel uitgebreid overigens. En het eindigt met wat wij zullen zijn in de toekomst, namelijk zonen Gods. En daar onderbreekt de apostel. En dan zeggen wij, nou, hoofdstuk 1 tot en met 8 is het leerstellige deel. Dan komt hoofdstuk 9 tot en met 11, dat is het dispensationalistische deel. Ik moet altijd ademhalen voordat ik het woord uitspreek. Maar goed, is het dispensationalistische deel, dat is een bedeling in kwestie, zal ik maar, dat is dan de gewone opvatting. Nee, sommigen hebben er helemaal geen opvatting over, natuurlijk. Maar dat is dan de opvatting. En dan in hoofdstuk 12 gaat de apostel verder met het praktische deel van de brief. Dat gaat een beetje mank. Dat komt omdat het een grove indeling is. Want in hoofdstuk 6, 7 en 8 is de apostel echt al begonnen aan het praktische deel van de brief. Alleen nog op fundamentele wijze. Namelijk, we zouden God dienen niet onder de zonde, niet onder de wet, maar onder de geest. En dat is de basis van onze wandel, die dan vervolgens inderdaad vanaf hoofdstuk 12, systematisch overigens, besproken wordt. Maar voordat de apostel dus op dat praktische leven verder ingaat, stelt hij als het ware, hij doet het niet, maar hij stelt als het ware een vraag. Hij onderbreekt zelf het verhaal, want je kan zo niet verder. Want op het moment dat je vaststelt dat de gelovigen van vandaag, en het is dus niet het Joodse volk, dat de gelovigen van vandaag bestemd zijn om tot eerst geboren en dus tot zonen te worden aangesteld, dan stelt de apostel vervolgens dat het toch een probleem is, Want hij zegt, ik zou wel verbannen willen zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees, vers 3 van Romeinen 9. Welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen? En hij heeft net een half hoofdstuk lang, tweede helft van Romeinen 8 dus, minstens, uiteengezet dat wij hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Dat de wereld wacht op de aanstelling, op de zonen gods, die dan aangesteld moeten zijn, vers 19. En daarna staat het dat dus ook inderdaad wij zelf verwachten de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam, vers 23. Wie zullen er dus tot zonen worden aangesteld in de toekomst? Wij dus, als het goed is. Daarna zegt de apostel, het is alleen jammer dat die Israëlieten daar niet bij zijn. Bij maatschap naar het vlees, hoofdstuk 9 vers 4. Want die Israëlieten, wel het belangrijkste, het eerste wat hij noemt van die Israëlieten is, welker is de aanstelling tot zonen? Nou, er staat aanneming tot kinderen, maar dat leg ik niet elke keer uit. Hè? Aanstelling tot zonen. Waarna dus meteen de vraag geïntroduceerd wordt, als Israël geroepen is tot zoonstelling en de gemeente zal tot zoon gesteld worden, is dan wellicht de gemeente in de plaats van Israël gesteld? Zie je wel, de lui die dat al eeuwenlang leren, die hebben heus wel daar een zeer degelijke bijbelse grond voor. En dat is nou precies waar de apostel in hoofdstuk 9 tot en met 11 op ingaat. En om er meteen vooruit te lopen, om het niet te moeilijk te maken, aan het einde van hoofdstuk 11 meldt de apostel heel uitdrukkelijk dat die zoonstelling wel degelijk ook bestemd is voor Israël. En dat Israël hersteld zal worden in de oorspronkelijke positie. En dat onze zoonstelling in de toekomst niet gaat ten koste van die van Israël. En dat de zoonstelling van Israël in de toekomst niet ten koste gaat van onze zoonstelling. Want hoe dan ook, ik weet niet wat u van die hoofdstukken kent, misschien wel niks. Misschien hebben u er uw leven lang al in verdiept. Ik weet dus nooit precies wat ik er dan van zeggen moet, even zo gauw. Maar waar het in hoofdstuk 9 tot en met 11 over gaat, is inderdaad om het verschil tussen de gemeente en het natuurlijke Israël, met de klemtoon overigens op het Joodse volk. Maar het gaat er niet over dat het Joodse volk terzijde gesteld is en dat nu ineens heidenen kunnen behouden worden of zoiets. Want dat is niet waar. Dat is ook een volstrekt onbijbelse gedachte. En in Romeinen 9 tot en met 11 wordt dat ook niet gezegd. Dat is namelijk niet zo. Het is namelijk altijd al zo geweest dat Jood en Heiden, maar het stond al in hoofdstuk 1 van Romeinen, dat Jood en Heiden altijd al gerechtvaardigd werden voor God op grond van geloof. Wie het ook is, want het heeft met afstammingen, met het volk waarvan men deel uitmaakt, hoegenaamd niets van doen. Maar wat wel iets met het volk waarvan men deel uitmaakt van doen heeft, is de positie van dat priesterlijke volk. Wie is dat priesterlijke volk? En dat is wat in Romeinen 9 tot en met 11 uiteengezet wordt. Niet wie er nou behouden wordt, dat kan trouwens niet daar uiteengezet worden, want het is al in de voorgaande 8 hoofdstukken uitgebreid uiteengezet, waar bijna in elk hoofdstuk, ik heb het nooit helemaal gecheckt, maar het is zo mijn indruk, dat bijna in elk hoofdstuk gezegd wordt dat alles wat beschreven wordt zowel van toepassing is op de Jood als ook op de Griek. En in de eerste hoofdstukken, waar de basis van het evangelie uiteengezet wordt in deze Romeinenbrief, daar struikel je steeds opnieuw over die uitdrukking. Eerst de Jood en ook de Griek. Eerst de Jood en ook de Griek. Jood zowel als de Griek. Want er is maar één God. Is God een God der Joden alleen? Nee, ook der heidenen, enzovoort. Er is maar één God, en dus, enzovoort. Dus bestaat dat verschil gewoon niet. En wat de persoonlijke zaligheid, rechtvaardiging, wedergeboorte, of hoe je het maar noemen moet, betreft, bestaat er absoluut geen onderscheid tussen Jood of Griek. En het is ook nooit geweest. Maar waar het gaat om het speciale, om de speciale priesterlijke functie, zal ik dan maar zeggen, feitelijk ook de koninklijke functie, maar waar het gaat om dat God een bepaald volk heeft uitgevoerd door welke hij zijn werk zal volbrengen aan de overige volkeren, daar spreken deze hoofdstukken over. Namelijk, hoe God in het verleden Israël uit de volkeren had uitverkoren om zijn heilsorgaan, dat is een traditionele term daarvoor, om zijn, waarom niet gewoon priester, denk ik altijd, om zijn priester te zijn te midden van de overige volkeren. En het probleem is dat waar Israël, het natuurlijke Israël, het heeft af laten weten, daarin gefaald heeft, daarin zelf niet eens geloofde, hoe zou het priester kunnen zijn, daar is het probleem. Welk volk dan fungeert dan in onze dagen als dat priesterlijke volk? En het antwoord is, dan aarzel ik altijd even en dan zeg ik de gemeente. Want dan sla ik de naam van Efraïm voor het gemak over, dat maakt het alleen maar gecompliceerder. Maar het is de gemeente. En dat is wat uiteengezet wordt. Het gaat niet over wie de zalig wordt of niet. Het gaat over wie dat priesterlijke volk is. En er wordt dus uiteengezet dat aanstelling tot zonen, nee, dat wordt niet uiteengezet, maar zo neem ik mijn aanloop dan. Aanstelling tot zonen betekent in de eerste plaats aanstelling tot eerstgeborene zoon. Andere zonen worden namelijk niet als zodanig aangesteld. De specifieke aanstelling tot zoon is per definitie de aanstelling tot eerstgeborene. En vervolgens dus, de eerstgeborene is de koning. En de eerstgeborene is de priester. Dus de aanstelling tot zoon is de aanstelling tot koning, maar het is ook de aanstelling tot priester. Ze horen bij elkaar namelijk. En ik dacht dat we dat naar aanleiding van bespreking van de Hebreeënbrief in de tijd hier ook al uitgebreid toegelicht hadden. Er staat dat Christus hoge priester is geworden doordat God tot hem zei, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Staat in Hebreeën zo, hè. Hij is hoge priester geworden. Niemand neemt zichzelf die eer om hoge priester te zijn. Maar die tot hem gezegd heeft, hè, is aangesteld, die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En die gezegd heeft, gij zult hoge priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het staat gewoon in Hebreeën. Met andere woorden, de staatszoon, en bedoeld is hoge priester om de eenvoudige reden dat dat in die officiële aanstelling tot zoon begrepen is. En hetzelfde geldt uiteraard voor het koningschap. Vandaar dat weliswaar Israël als koninklijk priesterdom dan wel priesterlijk koninkrijk beschreven wordt, maar de gemeente wordt ook zo beschreven. Het enige verschil is, want daar zit dan het probleem, als het dan hetzelfde is, waarom dan het ingewikkelde verhaal? Het verschil is namelijk dat onze positie, die van de gemeente dus, onze positie als priesters en koningen per definitie een hemelse positie is. Vanuit de hemel zouden wij die functie praktiseren, en ik kan beter gewoon zeggen in de hemel uiteraard. En wat Israël betreft, Israël zal in de toekomst alsnog, eveneens, tot zoon worden gesteld. Echter niet in de hemel, maar op aarde. Maar in onze dagen is het officiële Israël terzijde gesteld. Het priesterambt is van hen weggenomen. Helaas heb ik het niet meer gelezen, voor zover ik mij herinner, Hosea, wij waren daar naar aanleiding van Ami en Lo Ami en Lo Rugama en Rugama. En toen heb ik verzuimd nog even door te lezen, meen ik tenminste, in Hosea 4. Want daar staat tot Israël gezegd, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. En gewoonlijk wordt het gelezen alsof het betekent dat de priesters in Israël niet langer priesters zouden zijn. Maar dat staat er niet. Er staat dat heel Israël niet langer priester zou zijn. Mijn volk gaat te grond of verloren, wat er maar staat in de verschillende vertalingen, door gebrek aan kennis. Wat een zwakke vertaling is, want het is gewoon veel sterker. Er staat doordat het zonder kennis is. Mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. En dan zegt de Heer tot het volk, terwijl gij de kennis van het woord Gods dus verworpen hebt, heb ik, vanzelfsprekend denk ik dan altijd, ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Want als de priesters de kennis van het woord Gods zouden uitdragen, en ze kennen het woord Gods zelf niet, dan kunnen ze niet langer priester zijn. Ik heb bijna gezegd, dan kunnen ze niet langer rentmeester zijn. Maar dan zit ik ineens in Lucas 16, broeder. Maar dat is waar het over gaat, hoor, in Lucas 16. die gelijkenis van die onrechtvaardige rentmeester. Ze zouden uit het ambt gezet worden. Dat is waar het om gaat. Waarna de vraag is, maar wie zou het ambt dan vervullen? En dat is wat in Romeinen 9 tot en met 11 uiteengezet wordt. Het zou vervuld worden door een ander volk. Eveneens priesterlijk volk dus. Priesterlijk koninkrijk of koninklijk priesterdom enzovoorts. Nu nog, ja in de hemel, nu nog voor een deel althans op aarde. Want ook op aarde heeft de gemeente deze functie. Tot nog toe. En nou komt een hele mooie, maar een verzeilen we in de eschatologie. Als dus in de toekomst het natuurlijke Israël alsnog in deze priesterlijke en koninklijke functie gesteld zal worden, dan krijgen wij een conflict tussen de gemeente en Israël. Wil de echte koning en priester opstaan? Ze staan allebei op. Alleen wij gaan naar de hemel om de functie op aarde vakant te laten en over te laten aan Israël. Dat is het hele verhaal. Hebben jullie? Het is zo makkelijk als wat. Natuurlijk. Ik citeer geen schriftplaatsen waar dat staat of zo. Hè. Maar dat is een heel eenvoudig te volgen gedachte. Voordat Israël als zoon zal worden gesteld en dus als koning en priester hier op aarde, voordat het zover is, zou de gemeente toch echt van de aardebodem moeten verdwijnen. Want op het moment hebben wij deze functie. In ieder geval die van priester. En dus zouden we hier moeten verdwijnen. Dat is ook zo, want in de toekomst zullen we die functie volledig uitoefenen in de hemel zelf. Dan wel vanuit de hemel, want dat kan ook nog. Maar dat is wat het is. Het is trouwens niks bijzonders. Nadat de gemeente gezegend geworden is en dan Israël alsnog tot geloof komt, komt het tot de Heer en zegt, ik kom mijn eerstgeboortezegen opeisen. Dan zegt de Heer, dat is nou jammer, want ik heb, wie was het dan die ik net al gezegend heb? Ik heb er net alleen tot zoon aangesteld. Toch? Wie was dat dan? Want het was nogal verborgen. Ging in den blinde. Kennen jullie de Bijbelse geschiedenis? Of moet ik het uitleggen? Wie was dat toch? De stem was van Jacob, maar het voelde aan als Ezo. Het was toch Ezo. Dacht hij. Dat is een beetje geheim. Het spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk. Toen Jacob die eerste geboortezegen kreeg, dus van de blinde Isaac, was dat wel degelijk een beeld van hoe de gemeente eerst geboorterecht krijgt. Boven het natuurlijke Israël. Is zo hoor. Jacob moest dus meteen vluchten. Want hij werd vervolgd, dan wel gevolgd door Esau, zoals de gemeente vervolgd werd prompt door Israël. Toch? En de 20 jaar dat Jacob bij Laban was, is een aardig beeld van de 20 jaar van de verborgenheden van het koninkrijk. De 20 jaar, 20 x 100 jaar, waarin de gemeente gebouwd wordt. Maar goed, waar het maar om ging, is dat daarna, als straks Israël tot geloof komt en zich meldt bij de hemelse vader, zal ik maar zeggen, voor de eerstgeboortezegen, dan zal de vader zeggen, wie was het dan die ik net een eerstgeboortezegen gegeven heb, enzovoorts. En dan blijkt Israël hem gemist te hebben. Daarna zegt Israël tot de Heer, bij wijze van spreken dan natuurlijk, zegt Israël tot de Heer, maar heb u dan voor mij niet ook een zegen? En dan zegt de vader, jazeker wel, kom maar hier. Toch? En leg ze maar eens naast elkaar, die beide zegeningen, die van Jacob en Esau. En maak maar eens een lijstje van de verschilpunten. Het verschil tussen die beide zegeningen. Dat is maar een heel kort lijstje hoor. Er is nauwelijks verschil te vinden. Het is namelijk fundamenteel dezelfde zegen. Er is maar één klein verschil, maar daar komen ze jaren later pas achter. Die beide broers, als ze elkaar ontmoeten aan het eind van het verhaal. Dan zegt, er wil Esau cadeaus geven aan Jacob. En Jacob die hoeft er niet zo nodig. Enzovoort. Hè. Zo gaat het toch. Hè. En Jacob wil cadeaus geven aan Esau. En Esau hoeft dat niet zo nodig. En dan zegt Esau, nou, de Heer heeft me zoveel gegeven. De Heer heeft me veel gegeven. En daarna zegt Jacob, maar dat is een eindje verderop. Dan zegt Jacob, de Heer heeft mij alles gegeven. Dat is ook veel dus. of je dat een verschilpunt moet noemen. Het is meer overeenkomst eigenlijk, hè? Maar dat is maar waar het om gaat. De heer geeft veel aan Israël en geeft alles aan de gemeente. Maar beide bestaan naast elkaar en de vraag was, wie was de eerste? Van die twee. Want ze worden wel verwisseld dus, hè? En Israël, dat het eerste was, moet plaatsmaken voor de gemeente. Want de gemeente krijgt eerst geboorterecht boven Israël. Maar Israël krijgt wel degelijk eerst geboorterecht boven alle andere volken. En die twee volken samen, die vervullen in de toekomst de koninklijke en priesterlijke functie. De gemeente in de hemelse positie en Israël in de aardse positie. Nou, dat is ongeveer wat in deze hoofdstukken uiteengezet wordt. Maar het heeft niks te maken met of men behouden wordt of niet. Het heeft te maken met welke positie men inneemt. En deze priesterlijke functie van het volk als zodanig. Nou, dat is Romeinen 9 tot en met 11. En daarna gaat hoofdstuk 12 verder, waar het verhaal in hoofdstuk 6, 7 en 8 gebleven was, met het praktische leven van de gelovigen. Nou, precies datzelfde, want ik ben nou toch bezig, precies datzelfde vindt u overigens ook in Efeze. Minder opvallend, maar het is precies hetzelfde. Want daar wordt in hoofdstuk 1 en 2 uiteengezet welke die zegeningen zijn die wij hebben ontvangen toen we tot geloof kwamen. En dan wordt er gezegd dat we gezegend zijn met alle. God heeft mij alles gegeven, zei Jacob. Met alle geestelijke zegening in Christus, maar dan wel in de hemel. Dat kan je van Israël niet zeggen. Israël zal in de toekomst gezegend worden, eveneens met alle geestelijke zegening in Christus, maar niet in de hemel, maar op aarde. Toch? Nou goed, er wordt uiteengezet dat we met Christus gezet zijn in de hemel, uitgebreider overigens in de eerste helft van Efeze 2, maar in de eerste helft van Efeze 2 wordt al gesproken over dat wij niet meer zouden wandelen, vers 2, naar de eeuw deze wereld en dus in de misdaden en de zonden van vers 1. Maar dat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft van vers 10. En daartussendoor staat het verhaal van dat wij met Christus gezet zijn in de hemel en feitelijk geplaatst zijn in een priesterlijke functie, want dat was inderdaad vers 7. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade enzovoorts. We hebben vorige keer al bij stilgestaan. Zodat hij spreekt over een hemelse positie en dus eigenlijk die van aanstelling tot zonen. Daar komt het namelijk in de praktijk op neer. Dat heeft hij trouwens al genoemd hoor, in wat was het, vers 5 al. Later komt hij er nog een keer op terug, geloof ik. Maar dat doet nog niet de zaken. Maar hij spreekt inderdaad over positie in de hemel, praktische levenswandel. Maar daarna volgen Efeze 2 vanaf vers 11. En dat is het gedeelte waarin uiteengezet wordt dat de gelovigen van vandaag, waarbij de heidenen overigens het eerst genoemd worden, gelovigen uit de heidenen, dat die gebouwd worden tot een geestelijk huis en dus een woonstede Gods, vers 22, en dus een tempel, vers 21, en voor zover het dus een volk is wat voorgesteld wordt door een tempel, moet dat volk dus inderdaad een priesterlijk volk zijn. En dat is precies waar het om gaat, een priesterlijk volk. En daarna, in de eerste helft, althans, nee, zeg maar gewoon hoofdstuk 3, zet de apostel uiteen dat het weliswaar een tamelijk geheimzinnige aangelegenheid is, omdat deze waarheid nou eenmaal in het Oude Testament verborgen was. Maar niettemin, alle gelovigen van vandaag hebben deel aan datzelfde lichaam, hebben deel aan de vervulling van diezelfde beloften, enzovoort. Zo staat het in vers 6. En dan staat er in vers 8... 9 en 10, hoe in onze dagen het woord Gods, ik zeg het heel algemeen nu, hoe in onze dagen het woord Gods beheerd en dus ook gepredikt zou worden, tot in de hemel aan toe overigens, door de gemeente. En dus niet door Israël, En ik bedoel uiteraard natuurlijk Israël, niet door het Joodse volk, maar in de eerste plaats door de apostel Paulus, want dat zegt hij zelf, vanaf vers 7, en vervolgens door de gemeente, want dat is wat hij zegt met nadruk in vers 10. En dat hebben we natuurlijk ook al aangehaald. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, dat is de priesterlijke functie. Zie? En nadat hij dus, laten we zeggen, vanaf Efeze 2 vers 11 tot en met hoofdstuk 3 uiteengezet heeft hoe dat zit met die functie van de gemeente als zodanig, gaat hij verder vanaf hoofdstuk 4 met te spreken over de gemeente inderdaad als lichaam van Christus met verschillende leden. En daar gaat hij erop in dat nou eenmaal inderdaad de verschillende gelovigen niet allemaal in dat lichaam dezelfde functie hebben. Maar het hele lichaam heeft die ene functie, die van priester en in de toekomst ook koning. Zie, dat is waar het om gaat. Zodat wat in hoofdstuk 2 al begonnen wordt met te spreken over de wandel, niet in misdaad en zonde, maar in de goede werken welke hij voorbereid heeft. En voordat hij dan daarover gaat spreken, moet je toch even uiteenzetten wat het goede werk is in het algemeen van de gemeente als zodanig. Wel nu, dat is het priesterlijke werk. Zie, precies dezelfde structuur. Nou, en dan zijn we in 1 Petrus weer terug. En daar hadden we precies hetzelfde dus. 1 Petrus 1, wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Er staat niet bij met hem gezet in de hemel. Dat staat er natuurlijk weer wel bij in Efeze. Maar dat is Petrus een afdeling niet, om zo te zeggen. Wat dat betreft wordt hij niet geacht helemaal vrij uit te spreken. Maar niettemin, opgewekt met Christus enzovoorts. Dan zegt hij dat het dus de bedoeling is om daaruit te wandelen, de zaligheid der zielen te verkrijgen, of hoe het maar heten mag, een heilige wandel te openbaren enzovoorts. En, maar voordat hij daarop ingaat, zou er hoofdstuk 2 moeten zijn, zegt hij eerst wie wij geworden zijn. Wij zijn namelijk nieuwgeboren kinderkens, wedergeboren uit het woord Gods, wat tot in eeuwigheid blijft. Einde van hoofdstuk 1 en begin van hoofdstuk 2. Maar in die positie, toegevoegd aan iets wat er al was, toegevoegd aan die ene steen, zal ik maar zeggen, gebouwd tot een huis, geestelijk huis, een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, of zoals het daarna in hoofdstuk 9 staat, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, om te verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, enzovoorts. Precies hetzelfde verhaal over het volk en dus de gemeente als zodanig. Geplaatst in de positie die oorspronkelijk werd ingenomen, in elk geval door het Joodse volk, maar dat is gestruikeld over de steen des aanstoots, de rots der ergernis uit vers 7 en 8. Dus je vindt precies hetzelfde verhaal. Hij zal gaan spreken over de praktische wandel van de gelovigen, maar eerst zet hij uiteen helemaal de verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig. In andere brieven vind je hetzelfde ook, maar minder systematisch, denk ik. Maar je vindt de gedachte overal terug, in elk geval. Goed. Bovendien, in al die drie schriftgedeelten die ik genoemd heb, Romeinen, Efeze en 1 Petrus, is de gedachte dat de priesterlijke functie van de gemeente niet zomaar aan de gemeente gegeven is om nou eenmaal het Joodse volk te vervangen. Maar in al die drie schriftgedeelten is ook de gedachte, maar die ligt bepaald niet bovenop, hè? Maar is ook de gedachte dat deze priesterlijke en koninklijke functie van de gemeente ontleend is, wel degelijk aan Israël. Het is die van Efraïm, namelijk. Het is niet zomaar een begin, heb ik u vorige keer ook gezegd. Het is aardig, de schrift zegt het ook. Wij waren Lo-Ammi en zijn Ammi geworden. Maar het is maar het laatste deel van het verhaal en daarmee het belangrijkste. Maar het eerste deel van het verhaal was, het was Ammi, toen werd het Lo-Ammi en toen werd het alsnog Ammi. En zo wordt het toegepast op de gemeente. Dat wil zeggen, het was eerst Efraïm en dus Israël en dus Ammi. Daarna werd het Lo-Ammi, maar in onze bedeling is het alsnog Ammi geworden, terwijl Juda Lo-Ammi werd. En ik heb u dat vorige keer betrekkelijk uitgebreid voorgehouden. Dat is waar het om gaat. Komt niet uit de lucht vallen. En vergis u niet, als we voor het eerst horen over koningschap over Israël, maar ook in Israël, een Israëliet die koning zou worden, dan heet de goede man Jozef. en niet Juda. Zo is het toch? Ja, dat is in de geschiedenis van Genesis uiteraard. Hè? Jozef die koning zou zijn over de hele mispogen. Familie betekent dat. Sommigen denken dat het een scheldwoord is. Maar goed, hè? Jozef, in twee dromen. Is heel aardig, vooral in verband met het eerste geboorterecht. Komt alles dubbel. En in de geschiedenis van Jozef is nou eenmaal alles dubbel. De dromen, in ieder geval. Zelfs de jaartelling is dubbel, alles is dubbel. Krijgt nog een tweeling ook. Maar goed, is nou eenmaal zo. Maar dat komt omdat het allemaal spreekt over de dagen waarin wij leven. Bovendien, in de latere geschiedenis van Israël. Het is latere, maar ik zal iets minder snel gaan. Als Israël uit Egypte verlost wordt, wordt het verlost door een koning, Mozes. Bij wijze van spreken koning dan, omdat het toch één keer zo genoemd wordt. En een priester, een hoge priester. Beide zijn uit Levi. Daarna worden ze het beloofde land ingebracht door iemand uit Efraïm, Jozef dus. Efraïm, namelijk Jozua. Dat is Efraïm. Nou goed. Nog later, nog veel later, als er inmiddels een koning uit David, uit Juda geweest is, namelijk David en vervolgens Salomo, blijken er daarna problemen te ontstaan over de opvolging. Dat leidt dan ook tussen wat wij neutraal noemen de splitsing tussen de twee en de tien stammen. Maar in werkelijkheid, lees de geschiedenis maar na, was het zo dat Rehabeam, de natuurlijke zoon dus, nou een van de natuurlijke zonen van Salomo, uit Juda dus, dat Rehabeam, hij sprak nogal dubbelzinnige en voor sommigen ook zinnige taal, dus ik zal het maar niet uitleggen. Maar hij zei zoveel als, jullie dachten dat jullie het zwaar hadden, onder mij zul je het nog veel zwaarder krijgen, enzovoorts. Dat was niet naar de wil van het volk, het was ook niet naar de wil van God. En toen zei de Heer, nou ja, als de Heer Rehabeam dan het zo doet, dan bekijkt hij het maar, dan neemt hij zijn eigen stam maar mee, Juda. Dat was zijn eigen stam immers. Dat was niet alleen hoofd van de stam van Juda, maar zou ook koning van alle 12 stammen worden. Maar de Heer zei, en het volk zei het trouwens ook, hij bekijkt het maar, deze Rehabeam, met zijn heerschappij. Als hij zijn eigen stam hem wil volgen, dan moeten ze dat maar weten. Maar de Heer zei, ik neem alle stammen van Israël van het huis van David weg. Nou ja, terwille van David zal ik dan nog één klein stammetje. Er zit ook een verhaal aan vast. Was namelijk stam van Paulus later. Maar daar gaat het nou niet over. Van Benjamin dus. Ik zal die ene stam van Benjamin, nou die kan Juda meekrijgen. Maar de stammen Israëls neem ik van Juda weg. En dus staat er vervolgens, al zo scheiden zich Juda af van de kinderen Israëls. Zodat vanaf dat moment Israël, de geschiedenis van Israël, het volk Israël, officieel en van Gods wegen, lees het maar na. Dat doet nooit iemand, hè? Maar dan moet je nalezen, die geschiedenis. Hè? Vanaf dat moment ging de geschiedenis van het volk Israël verder zonder Juda. Juda was daar afgezonderd, was eruit. En Israël, en wij zeggen dan de tien stammen. Maar goed, Israël, want zo heet het daar echt, wordt geplaatst onder de heerschappij van een koning uit Efraïm dus. Dus, zodat het koningschap in Israël met grote nadruk terecht kwam bij Efraïm, en Juda liep alleen een heel aparte loopbaan, die toen al, onder Rehabeam meteen, niet naar de wil van de Heer was, en de lasten die Rehabeam het volk wilde opleggen, zijn eigenlijk de lasten van de wet, want daar komt het typologisch althans op neer. Hij zegt, ik zal ze nog zwaarder onder de macht brengen enzovoorts, dan ze voorheen geweest zijn. Zal ze nog veel sterker uitbuiten dan mijn vader al gedaan heeft. Enzovoorts zal ze veel zwaardere lasten opleggen. Typologisch staat het voor de wet. En zo ging het Joodse volk in eigen richting. Maar Israël, de naam Israël, bleef gewoon bij de meerderheid van de stammen van Israël. En er kwam een koning uit het huis van Jozef. Waarom ook niet?
Hij deugde naar de jongelingen.
Wie? Rehabeam. Ja, zeker. Maar neem niet weg dat het daar gaat over, profetisch althans, over de wet. Men wilde gewoon niet anders. Men wilde vasthouden aan dat juk wat van het Davidische koningshuis kennelijk op het volk gelegd was. En Rehabiam zegt, zal het nog veel zwaarder maken. De rest van Israël zag er niks in. En de Heer ook niet. En dus zonderde ze van elkaar af. En hij onttrok Israël aan het koningshuis van David. Zo is het gegaan. Maar wat ik maar zeggen wil is dat koningschap dus met grote nadruk berust bij Jozef en vervolgens bij Efraïm, waarbij bovendien nooit het eerstgeboorterecht van Jozef en daarna van Efraïm bestreden is of van hen is afgenomen. Heb je dat? Officieel is het altijd zo gebleven dat de stam van Efraïm het eerstgeboorterecht had onder de stammen van Israël, alleen het was helemaal uitgehold, officieel geen koningschap, nou ja, tot de geschiedenis die ik net noem dan. En priesterschap ook al niet. Want dat zat bij Levi. Niettemin, dat eerstgeboorterecht was juist een van de belangrijkste aspecten van de zegeningen zoals ze gegeven werden aan Abraham, Isaac en Jacob. En vervolgens over het hoofd van Jozef heen aan Efraïm. Maar wat betekent het dan als het uitgehold wordt? En heel de gedachte die erachter steekt is inderdaad dat die lijn van Abraham, Isaac, Jacob over het hoofd van Jozef heen voortgezet via Efraïm terecht is gekomen bij de gemeente en daarmee bij het eerstgeboorterecht van de gemeente. Met andere woorden, het eerstgeboorterecht zoals gegeven aan Abraham, Isaac, Jacob en daarna Jozef, Efraïm is niet alleen overdrachtelijk of typologisch het eerstgeboorterecht van de gemeente, maar het is het ook letterlijk. En dat is waar het om gaat. Dus ik weet dat het een onbekende gedachte is. Het is niet zo simpel, meestal. Maar niettemin, dat is de Bijbelse gang van zaken. Dat kan niet missen. Waar komt het eerstgeboorterecht van de gemeente vandaan? Overgenomen van Juda, van het Joodse volk? Nee, overgenomen van Efraïm. Langs de natuurlijke lijn zelfs. Al is het dan geheim. Nou ja, een verborgenheid, laat ik het zo zeggen dan. Maar dat is de gang van zaken. En in al deze drie brieven, Romeinen, Efeze en ook hier in 1 Petrus, ligt dat inderdaad op de achtergrond. Dat wil zeggen, het wordt niet naar de achtergrond geschoven. Het ligt op de achtergrond. En naarmate wij die brieven zouden verstaan, een nieuwtestamentische waarheid zouden leren verstaan, zouden die dingen ook inderdaad doorzien, uiteraard. Het is voor ons weliswaar niet het belangrijkste wat er is, maar vanuit het standpunt van de heilsgeschiedenis en vanuit Gods plannen is het ongeveer het belangrijkste wat er is. Dat is de positie, ook de toekomstige positie van Israël, berust op de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Wel nu, waarop berust dan de positie van de gemeente? En er zijn er die zeggen zonder aarzelen nergens op. Echt waar, die zeggen dat heeft nergens mee van doen. Stoelt niet op oud-testamentische beloften of oud-testamentische profetie. Het heeft met erfrecht niks te maken, het heeft maar met de raad van zijn wil te maken. Ja, maar waarop is de raad van zijn wil dan gebaseerd? Want raad is een gerechtelijke uitspraak en niet een uitspraak van willekeur. Of van verkiezing, of van aanneming des persoons. En als het dan is naar de raad van zijn wil, moet er een goede juridische basis onder liggen. En dat is deze. Eerstgeboorterecht wat op een of andere wijze zoek raakte via Efraïm, en dat op een of andere wijze, op net zo'n geheimzinnige wijze, weer boven water komt, bijna letterlijk, weer boven water komt via de gemeente. Dat is waar het om gaat. Zodat de positie van de gemeente wel degelijk gebaseerd is op de oud-testamentische beloften en in het bijzonder die van Abraham, Isaac, Jacob, zeggen we dan. Want om een of andere reden houdt daar het lijntje op, maar daar houdt het niet op. Want de lijn wordt zelfs steeds dikker als we hem doortrekken. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Lees het maar na in uw Bijbel. Nou goed. Abraham, Isaac, Jacob hebben we met het Joodse volk gemeenschappelijk, maar daarna splitst het zich. En het priesterschap van het oude verbond wordt gegeven aan Levi. Maar dat is al lang opgehouden. Het koningschap wordt gegeven aan Juda. En meer in bijzonder aan iemand dus uit Juda, het hoofd van de stam van Juda. Maar het neemt niet weg dat het belangrijkste en het hoogste deel van zijn koninkrijk, het koninkrijk van Christus, inderdaad niet wordt gegeven door Juda, maar door Efraïm. Dat is maar waar het om gaat. Het mag dan zo zijn dat ook het hoofd van de gemeente letterlijk is uit de stam van Juda. Het neemt niet weg dat de gemeente als zodanig geacht wordt te zijn uit Efraïm. Zo moeilijk is dat niet. En ik aarzel altijd met meteen typologische argumenten te geven, want voor sommigen zijn dat geen argumenten. Maar ik blijf erbij dat Jezus weliswaar uit Juda was, maar zijn vader heette Jozef. Moet toch wat betekenen? Toch? Nou goed, ik laat het voor wat het is. Ik dacht dat ik er uitgebreid genoeg over gesproken had inmiddels. Waarna wij terechtkomen bij de betekenis van al deze dingen voor ons. Het betekent dus dat we ons in de eerste plaats van onze priesterlijke verantwoordelijkheid zouden bewust zijn. En ik hoop niet dat u me kwalijk neemt wat me nou ineens te binnen schiet. Zo meteen op voorhand. Er wordt wel eens gedacht dat de priesterlijke functie bestaat uit het volbrengen van rituelen. Dat is waar wij, ik waarschijnlijk ook, het eerste aan denken. Spreek men over de priester, spreek men over de tabernakel, de tempel, de dienst die daarin verricht werd, onder enige pracht en praal. Zaken die overigens niet meteen praktisch nut hadden, maar wel een typologische of profetische betekenis enzovoort. Dat is de taak van de priester, denken wij dan. En misschien is dat het geweest waarom sommigen denken dat de priesterlijke functie van de gelovigen bestaat uit het volbrengen van rituelen. Toch? En aangezien er dan toch te veel zijn om die paar rituelen die er zijn te volbrengen, heeft men binnen het christendom weer een bepaalde kaste, maar dat zo heet het weer in een andere denominatie, een bepaalde groepering georganiseerd, bestaande uit priesters, zodat je bijvoorbeeld in verschillende soorten van kerkgenootschappen hebben weer mensen in het algemeen en daarbinnen ook de priesters. Degene met een priesterlijke functie. Is binnen het Jodendom natuurlijk min of meer nog zo. Hoe moeilijk dat ook is. Maar van de Rooms-Katholieke Kerk weet iedereen dat natuurlijk. Priesterlijke taak binnen de kerk. Maar het is een misverstand. De priesterlijke functie bestaat niet uit het volbrengen van rituelen. Voor ik het vergeet, sommigen denken dat de priesterlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen bestaat uit het vieren van het avondmaal. Ja, de doop misschien ook, maar ja, dat gebeurt maar één keer. Dus er valt weinig meer over te zeggen als het gebeurd is, hè? Toch? Dus dat valt dan weg en dan houdt men van de twee, doop en avondmaal, alleen het avondmaal over. En dat is dan onze priesterlijke verantwoordelijkheid, namelijk om het avondmaal te vieren. Nou, zal ik niet zeggen dat dat er niet bij hoort. Natuurlijk hoort het erbij. Maar als dat alles was, dan dan betekent het dus niet veel. En heeft het nauwelijks enige praktische consequentie. Een priester is niet iemand die af en toe eens wat doet. Af en toe een ritueel volbrengt. Hoewel hij dat af en toe moest. Een priester is priester omdat hij van geboorte priester is. Hij wordt als zodanig geboren. Het betekent automatisch dat het consequenties heeft niet voor af en toe een gebeurtenis, af en toe een daad of zo, af en toe een periode. Maar in tegendeel, het heeft consequenties voor heel het leven. Men wordt als zodanig geboren en dat betekent dat heel de levenswandel een priesterlijke levenswandel zou zijn. Dat is waar het om gaat. Dat is in het oude verbond ook zo. Het is per slot een illustratie van hoe het in het nieuwe verbond is. De priesters woonden niet allemaal in Jeruzalem. De priesters woonden verspreid onder alle stammen van Israël, dikwijls ver bij de tempel vandaan. En er zijn ongetwijfeld vele priesters geweest die nooit dienst gedaan hebben in de tempel. Daarvoor waren er feitelijk ook te veel. Maar dat was ook niet hun belangrijkste taak. Hun belangrijkste taak was het handhaven van het woord Gods. En dus het onderwijs geven in het woord Gods. Dus het rechtspraak hoort daar ook bij. Maar onderwijs het algemeen dus. Te midden van het volk, waar dat maar nodig is. En de Bijbelse gedachte is dat de priesters niet eens een specifieke vaste woon- of verblijfplaats zouden hebben. Ze zouden reizen te midden van het volk om te zoeken waar er voor hen wat te doen was, om ergens beschikbaar te zijn. Nou, dat is wat het is. En zo zouden wij dus leven. Wij zouden beschikbaar zijn, waar wij ook zijn, en wanneer dan ook, voor het werk des Heren, want wij zijn nou eenmaal priesters. En inderdaad, broeder, is niet alleen de zondagmorgen. Dat is nou eenmaal zo. Het gaat over heel onze wandel. Nou goed, dat is waar het om gaat. Het betreft ons leven als zodanig. En omdat dat zo is, zal het wel weer zo wezen dat men dat priesterschap van de gemeente als zodanig niet meer kent. Want je hoort er natuurlijk zo goed als niks meer over. Men kent het niet. En waar men het wel kent, heeft men het gevangen, georganiseerd en binnen de gemeente of binnen de kerk, of hoe je dat maar zeggen moet, mensen aangesteld, na opleiding uiteraard, maar mensen aangesteld tot priesters. Of hoe het maar genoemd mag worden. Toch? Maar het is een misverstand. Wij allen zijn priesters. Wij allen hebben deze verantwoordelijkheid om te leven in overeenstemming met de plaats die, waarin God ons gesteld heeft. Dat is maar waar het om gaat. En dat is inderdaad die priestelijke. Altijd hem dienen, op wat voor wijze dan ook. Dat is niet altijd verbaal. Ik bedoel dus, het is niet altijd een kwestie van dat wij het woord zouden spreken. Dat hoeft lang niet altijd. Er is namelijk ook lang niet altijd iemand die het hoort. Toch? Of die er belangstelling voor heeft. Maar het zal wel doordringen doorheen heel ons leven. Dat is waar het om gaat. Op grond van onze geboorte. En bovendien, ik kan het ook anders zeggen, het leven wat in ons is, is het leven van Christus. En hij is hogepriester. En waar zijn leven in ons geleefd wordt, is het dus een priesterlijk leven. En is het dus een leven tot heerlijkheid des vaders. Met de term uit Romeinen 6. Opdat gelijkerwijs Christus opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En niet alleen maar als nieuwe schepselen, maar als eerstelingen en dus eerstgeborenen van die nieuwe schepping. Een gemeente immers van eerstgeborenen en dus een gemeente van priesters en koningen, in die volgorde overigens. En dienovereenkomstig zouden wij wandelen. Onze wandel zou er ook niet op gericht zijn dat we iets worden, hoewel het natuurlijk zo is dat gezegd wordt onze wandel moet leiden dat wij in de toekomst inderdaad tot zonen zullen worden gesteld. Wat het ook betekenen mogen, maar staat er nou eenmaal. Maar de eerste gedachte is andersom. Namelijk, wij zijn nou eenmaal geboren als eerstelingen van een nieuwe schepping. Op die grond geboren in een priesterlijke familie. En dus op grond van onze geboorte, wedergeboorte namelijk, priesters. Zodat onze levenswandel niet zou moeten leiden tot het officiële ambt, priesterschap of wat er maar zijn mag, maar het zou moeten voortvloeien uit wie wij zijn. Zoals los van deze hele thematiek onze christelijke levenswandel er niet zou zijn opdat wij nog eens christenen zouden worden, dan wel opdat wij nog ooit eens als christenen zouden worden erkend. Voor sommigen, opdat we ooit nog eens behouden zouden worden of in de hemel komen, goed je best doen, misschien red je het dan. Wel nee, het is net andersom. Juist omdat wij wedergeboren zijn, omdat wij eeuwig leven, leven van Christus, priesterlijk leven en zelfs koninklijk leven hebben ontvangen, zouden wij inderdaad die christelijke levenswandel praktiseren. Of hoe je dat dan maar noemen moet, hè. Maar dat is waar het om gaat. Of nog anders, en dan kom ik echt weer in deze verse terecht. Wij zouden goede werken doen. Niet om behouden te worden of om eeuwig leven te ontvangen, maar wij zouden goede werken doen omdat wij nou eenmaal eeuwig leven hebben ontvangen. Sterker nog, omdat wij met dat eeuwig leven ook het priesterambt ontvangen hebben. En dus zouden we priesterlijke werken doen. Dat zijn ongetwijfeld goede werken, dus dat kan niet missen. En dat is waar het om gaat. En dan ben ik terug eigenlijk in Efeze 2... U weet wel, dat parallele schriftgedeelte, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet in Adam, In Christus Jezus. Niet uit goede werken, zegt het voorgaande vers, maar tot goede werken, zegt vers 10. Heb je dat? Niet uit werken, maar tot goede werken. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, dat was er allemaal, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dan komt de onderbreking van, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart enzovoorts gebouwd wordt nu op het fundament en gemaakt bent zij tot een priesterlijk volk. Dat is eigenlijk het idee en daarna gaat het verhaal weer verder. Maar dat is wat hier uiteengezet wordt. Waar wij priesters zijn, zijn wij dat alleen op de enige Bijbelse grond, namelijk op grond van onze geboorte, op grond van erfrecht, afstamming of wat er maar wezen mag. En dat brengt consequenties met zich mee. Want adeldom verplicht. Noblesse. Noblesse oblige. Ja, dat is voor de ontwikkeling onder u. Nou, laat maar zitten. We zullen het daarbij laten, want het is inmiddels tijd voor de pauze. En zo komen wij alsnog bij 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Het woord allochtonen had men toen nog niet uitgevonden, vrees ik. Maar dat is wat het is, hè. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijgvoeren tegen de ziel. En met die uitdrukking vinden we weer aansluiting bij hoofdstuk 1. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Want het einde van ons geloof is de zaligheid der zielen, respectievelijk. Hoofdstuk 1, vers 15 en 9. Hier vinden we dezelfde gedachten bij elkaar. Ik heb het er eerder al op gewezen, maar dat is alweer lang geleden, dat het woord ziel uit vers 11 meteen in het volgende vers vervangen wordt door het synoniem, namelijk door wandel. Houd uw wandel eerbaar of eerlijk onder de heidenen. Als je het bij elkaar leest, dan staat er dus dat we ons zouden onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen die wandel. Want wij zouden onze wandel eerlijk, met ere houden, te midden van die heidenen. Heidenen, te midden waarvan wij inwoners en vreemdelingen zijn, volgens vers 11. Wat staat hier? Inwoners en vreemdelingen. Ja, bijwoners. Voorzetsels, broeder. Dus inwoners, bijwoners. Voorzetsels blijft altijd een probleem. Die veranderen van betekenis in de loop der jaren en vooral in de loop der kilometers. Ik zeg altijd, Groningers gaan opberen. Toch? En sommigen gaan te beren, maar dat is meer Hogelands, geloof ik, hoor, trouwens. Maar goed, de een gaat te bed, de ander gaat op bed. Sommigen gaan naar bed en anderen gaan in bed. Ik geloof dat het laatste het Haarlemse dialect is. Nee? In bed. Nou goed, er moeten nog een paar voorzetsels zijn, maar... Naar bed. Heel goed, broeder. Ja, heeft er nog iemand een voorbeeld? Nou, laten we zitten. Onder bed. Onderzeil, oh ja, onderzeil. Ja, dat is een dialect nog voorbij Haarlem dan eigenlijk, hè? Vanuit hier gerekend, nou goed. Maar voorzetsel moeten ze niet te veel van aantrekken. Vreemdelingen gaat het om. De gedachte is namelijk dat wij in de wereld niet thuis horen. In ieder geval geen deel uitmaken van de overige volken. Die dan als heidenen worden aangeduid. De gedachte is bovendien natuurlijk dat wij dan kennelijk niet tot de heidenen meer gerekend worden. Naar aardse maatstaven, aardse, eigenlijk Joodse maatstaven, zijn wij heidenen. Maar naar goddelijke maatstaven bepaald niet. Integendeel, wij wonen te midden van de heidenen, maar we maken er geen deel van uit. En te midden van die heidenen, in dit vreemde land, om zo te zeggen, zouden wij onze wandel eerbaar of eerlijk houden. En zouden wij matig en godzaliglijk leven. Maar dat zijn de termen uit de brief aan Titus, Titus 2. Maar er wordt wel degelijk op gewezen dat er zoveel verschil bestaat tussen de mensheid in het algemeen en wij als gelovigen. Wij maken namelijk deel uit van dat priesterlijk volk. En zoals we afsloten voor de pauze, adeldom verplicht nou eenmaal, brengt verplichtingen met zich mee. En dat is waar het hier om gaat. Wij zouden ons onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden. Dat blijft een in hoge mate moeilijke opgave. Maar op andere plaatsen wordt toch fundamenteel gezegd hoe wij dat zouden doen. En ik denk nu even aan bijvoorbeeld Galaten, ik meen Galaten 5. Wandelt door de geest. En gij zult als gevolg daarvan, zo staat het er niet, staat er iets anders, maar ik haal het nog wat vrij aan. Wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleesjes niet volbrengen. Met andere woorden, hoe ontkomen wij aan die begeerlijkheden des vleesjes, of vleeselijke begeerlijkheden zoals het hier heet, door ons anders te oriënteren. Zolang wij bezig zijn met onze eigen menselijke omstandigheden en positie, brengt dat automatisch activiteit van het vlees mee. En die begeerlijkheden worden ontwikkeld. En die baren zonde, zegt Jacobus. In mijn gedachten was ik trouwens niet daar, maar in mijn gedachten was ik gewoon in Romeinen 8. Waar staat, het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet, enzovoorts. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Denk erom, Romeinen 8, dat is dat hoofdstuk waar we er net even waren. Het hoofdstuk wat zegt, we zouden leven niet uit het vlees, maar uit de geest. En daarmee onder de leiding van de geest, die nou eenmaal is de geest van de aanstelling tot zonen. De geest die ons zal brengen naar die toekomende heerlijkheid, enzovoorts. Dan zouden we dus niet uit het vlees leven, maar dat kan alleen als er een alternatief is. Uiteraard. Als het alleen maar vlees was, maar hoe zou je eraan moeten ontkomen aan die begeerlijkheden des vleeses? Dat is een onmogelijke zaak. De enige mogelijkheid is niet die van proberen die begeerlijkheden te onderdrukken. Er is namelijk niks anders. Je zou ze niet onderdrukken, dat helpt op trouwens niks, want dan worden ze steeds fanatieker. Moet je eens proberen het eelt van je handen af te krabben. Heb je dat wel eens geprobeerd? Ik wel. Misschien me zo gauw niks zinnigers te binnen trouwens. Niks onbenulligers. Moet je eens proberen. Hoe meer je het eraf krabt, hoe harder het erop komt. Het is nou eenmaal, dat is met vlees in het algemeen zo. Hoe meer je het vlees onderdrukt, pijnigt of eigenlijk activeert, want dat is wat dan gebeurt, hoe sterker het wordt, hoe meer het zich ontwikkelt. Dat is niet wat wij zouden doen, integendeel, want alle activiteit van het vlees, alle prikkeling van het vlees, brengt altijd deze vreselijke begeerlijkheden met zich mee. Ik ga er nou gewoon niet uitgebreider op in, ik stel alleen vast, we zouden ons daarvan onthouden, maar de enige manier om dat te doen is te kiezen voor het alternatief. Men zou het vlees namelijk voor dood houden. Staat er toch? Wandel door de geest. En als gevolg daarvan volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Legt af aangaande de vorige mens. Legt af aangaande de oude mens, comma, de vorige wandeling. Het is een heel praktisch begrip. Daar gaat het hier ook over. Over die wandel of wandeling. Wij zouden uit de geest leven, naar de geest wandelen, of hoe dat maar heten mag. En wat we zouden doen, maar ik hoop dat ik dat hier niet hoef te zeggen. Wat we zouden doen is onze gedachten oriënteren op de geestelijke dingen. En de meest voor de hand liggende manier om dat te doen is niet die van meditatie, uiteraard. Dat is de ingewikkelde manier. Theoretisch moet het kunnen. In de praktijk heb ik er nog nooit wat zinnigs van gezien. Dat wil zeggen, in de praktijk werkt het toch niet. Men zou gewoon zijn gedachten richten op het woord Gods. Het probleem van simpele meditatie is dat je gedachten een bepaalde richting wil geven, maar je hebt geen richting. Je weet niet hoe en waarop. Je hebt geen norm. Je hebt geen punt waarop je je geestelijke ogen althans zou kunnen fixeren. Focussen voor de fotografen onder u. Dat lukt gewoon niet. Je moet iets hebben. Nou, wel nu, wij openen de Bijbel gewoon. Dat is de meest voor de hand liggende manier namelijk. En wij oriënteren ons op de gedachte Gods. En, ik weet niet hoe dat gaat, maar mijn ervaring is dat je dan na betrekkelijk korte tijd met je gedachten ver weg bent van je eigen bezonjes en aardse aangelegenheden en wat het maar wezen mag. En ik zeg niet zonde, ik zeg gewoon aardse dingen, het vlees enzovoorts. In plaats van met onze eigen plannen bezig te zijn en onze eigen realiteit, zijn we dan bezig met de plannen Gods en Gods realiteit. En dat is heel wat belangrijker. En waar die gedachten ontwikkeld worden, daar gaat dat ten koste inderdaad van het vlees. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Dus wandel door de geest. En zodoende zult gij de begeerlijkheden des vlees niet volbrengen. Dat was Galaten 5. Een fraaie en heel fundamentele vind ik trouwens ook. Ook, hoe bestaat het? Ook Romeinen 8, vers 2. Waar staat dat de apostel spreekt over zijn eigen levenspraktijk. En waar hij zegt, wel, de wet van de geest des levens, het nieuwe verbond dus. De wet van de geest des levens, die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Oude verbond dus, de wet der werken. Want kijk, ja, wij zijn natuurlijk theoretisch ingesteld. Wij doen bijbelstudie, begrijp je wel? Dus dat is tamelijk theoretisch. Dus als ik u nou vraag, hoe wordt de wet beëindigd? Of hoe werd de wet beëindigd, maar hoe wordt de wet beëindigd? Dan is het antwoord natuurlijk, de wet werd officieel beëindigd door de dood van de Heer Jezus. Toch? Dat is het einde der wet. Maar de praktijk, dat is de theorie. Het is volkomen juist, het is absoluut juist. Maar dat mag dan zo wezen, het neemt niet weg dat hele volkstammen bij wijze van spreken nog steeds onder die wet leven. Dus er is toch iets mis aan de theorie. Nou ja, men leeft het ten onrechte onder. Oké, goed, ten onrechte. Hoe komt men eraf? Dan is de volgende vraag. Als de wet, de heerschappij van de wet, dan officieel beëindigd is geworden door de dood van de Heer Jezus, hoe komen wij dan persoonlijk van die heerschappij van de wet af en zeggen we niet gewoon aan de kant gooien en er niks van aantrekken? Was het maar zo makkelijk? En voor degenen die een gewoonte der wet hebben tot nog toe, dat is een verbasterde bijbeltekst overigens, maar voor degenen die een gewoonte, dan wel geweten der wet hebben tot nog toe, is het zonder meer duidelijk dat men niet van de ene dag op de andere kan zeggen, oh, leven wij niet onder de wet? Oh, nou, dat, vooruit, dan niet meer. Zo werkt het namelijk niet. Het werkt alleen via het alternatief. Namelijk, men wordt in de praktijk pas verlost van het oude verbond, wanneer men zich bewust, en met alle kracht overigens, stelt onder het nieuwe verbond. Wanneer men bewust gaat leven uit de heerschappij van de genade. Ik heb hier op dezezelfde plek, maar dat is al wat langer geleden, alles gezegd. Ik zeg nu iets anders waarschijnlijk, maar ik heb zoiets gezegd van, als je onder de wet leeft, dan zit je ongeveer met de verplichting dat je dagelijks je misdaden, je zonden zou moeten belijden eigenlijk aan de Heer. En waar ligt daar vergeving voor vragen? Vragen. Onder de wet. Maar als je, onder de als je weet dat je niet onder de wet leeft, dan zou je moeten weten dat je leeft onder het nieuwe verbond der genade. En dus in plaats van zonden te belijden en vergeving te vragen, zou men de Heer danken voor de vergeving die men ontvangen heeft. En daaruit leven. Vervolgens. Hè? Dus dan helemaal systematisch beschouwd zou ik dan zeggen, niet aan het eind van de dag je zonde belijden, maar aan het begin van de dag danken dat je zonde vergeven zijn. Dan leven wij uit als gelovigen. Dat dat zo is. Toch? Rijkdom zijn een genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Enzovoorts. Dat is een praktische zaak. Een heel praktische aangelegenheid. En Paulus zegt in hoofdstuk 4, of was het 10? Nee, hoofdstuk 4 geloof ik. Ik weet niet meer, 10. Vers 4 of zo. Hij zegt het einde der wet is Christus. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Hij zegt het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En dat spreekt dan meteen al over het nieuwe verbond. Hij stelt weliswaar vast dat door de dood van de Heer Jezus de wet beëindigd is. Maar wanneer hij het praktisch toepast, dan zegt hij in de praktijk gewoon dat wij pas vrij zijn van die wet wanneer we ons stellen onder het nieuwe verbond. En de uitspraak uit Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Komt trouwens heus niet uit de lucht vallen. Het is een praktische aangelegenheid namelijk. Dat men zou leren leven uit de rijkdom van Gods genade. Daaronder zou men zich stellen. En dat geeft inderdaad de overwinning op het oude. En anders is er immers niks. Het kon trouwens niet uit de lucht vallen. Want hij had het al. Hij zei het trouwens al eerder in Romeinen 7. Want daar zegt hij dat door de dood van de Heer Jezus wij, voor zover we onder de wet waren, verlost zijn van de wet. Maar er staat meteen achteraan, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die uit de dood is opgestaan. Dus Romeinen 7. U weet wel, de mens is, hoe staat het ook weer, de vrouw is door de wet aan de man verbonden. Als de man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet en om zich te verbinden aan een ander. En vervolgens wordt door het Joodse volk gezegd dat aangezien de man, namelijk de Heer, is overleden, zij vrij zijn van die wet des mans. We staan meteen achter, opdat gij zoudt worden eens anderen. Opdat men zich zou overgeven aan degene die uit de dood is opgestaan. En waar men vroeger de wet, de Heer der wet, diende, zou men, nu men zich bewust is dat die wet beëindigd is, zou men overgaan tot het dienen van die andere man, namelijk Christus, onder het nieuwe verbond. En waar dus deze dingen praktisch genoemd worden, zitten ze altijd zo in elkaar. Namelijk, je kunt niet zeggen, ook ben van het oude af, want als je van het oude af bent, dan ben je dood. Als je van de wet af bent, als je van de zonde af bent, is het omdat je gestorven bent. Met Christus. Enzovoorts. Maar dan ben je niks. Dat is in de praktijk helemaal niet een verlossing. Integendeel. Een verlossing begint pas daar waar Christus uit de dood is opgestaan. En daarin of daaruit zou men inderdaad leven. Daar zou men voor kiezen. En dan wordt men ook in de praktijk verlost van het oude. Een heel simpele zaak. Wanneer wij, hoe moet je dat dan netjes zeggen, wanneer wij problemen hebben met ons eigen leven, ons doen en laten, last hebben van ons geweten, ons niet rein voelen voor God enzovoorts, dan worden daar, dan kun je er advies over vragen en dan komen er allerlei mensen vertellen, zeggen dat je me veel moet bidden en als je niet goed staat voor God, dan moet je maar veel vergeving vragen enzovoort. Maar ik moet u zeggen, ik heb nog nooit gehoord dat dat tot een positief resultaat leidt. Ik geloof er niks van namelijk. Het enige wat echt helpt, is niet bidden voor dit en bidden voor dat. Het enige wat echt helpt, is dat wij onze levens, en om met Romeinen 12 te zeggen, onze lichamen aan hem ter beschikking stellen. En om in het kader van deze avond te blijven. Wij zouden dus naar hem gaan, naderen tot de troon der genade. De Hebreeën heb ik buiten beschouwing gelaten vanavond, maar dan komt hij alsnog. We zouden naderen tot de troon der genade. We zouden tegen de Heer zeggen dat we ons bewust geworden zijn dat we deel uitmaken van een priesterlijk volk op grond van onze wedergeboorte. Nou, daar hier zijn wij dan. En wij melden ons als priesters bij de hoge priester en vragen hem, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat wil zeggen, we stellen ons bewust in zijn dienst. Daarna moet hij maar zien wat hij ermee doet. Dat ben ik ook zo. Ongeacht wat er verder gebeurt. Maar wij zouden dat doen. Wij zouden bewust onze levens aan hem wijden. En u zult zien hoe snel u dan van het probleem van uw zonde en al dat soort dingen af bent. Alleen, dikwijls wordt het omgedraaid. Dan wordt er gezegd, nou ja, zolang je nog zo bent. En zeker zolang je zo over jezelf denkt. Enzovoorts. Ben je niet geschikt voor de Heer om gebruikt te worden. Dus dan krijg je vanzelf een prediking waarin wij worden opgeroepen om ons te bekeren. Niet tot geloof te komen, te bekeren, onze levens te wijzigen enzovoorts. Zodat we daarna beter bruikbaar zouden zijn voor de Heer. Dat is de omgekeerde wereld. Dat is echt de omgekeerde wereld. Want zolang wij onze levens niet aan hem gegeven... Ik bedoel niet zolang we niet tot geloof gekomen zijn. Zolang we onze levens niet aan hem gegeven hebben... zijn wij door hem helemaal niet bruikbaar. Wij zouden ons als priester moeten melden. Dat is ook oud-testamentisch, hoor. Dat zou de priester doen, namelijk. Hij zou ze moeten melden bij de hoge priester... om zich aan te melden voor de dienst. Dat zouden wij doen, want... En ik weet dat ik dat hier eerder gezegd heb... Want wij zijn zalig geworden, wedergeboren, we hebben een nieuw leven ontvangen, opdat wij de Heer zouden dienen. Of meer concreet, onze gewetens zijn gereinigd, Romeinen 9 vers 14, of Hebreeën 9 vers 14 bedoel ik. Wij zijn gereinigd, onze gewetens zijn gereinigd van dode werken, om, dat is niet punt, maar om... de levende God te dienen. Het is het doel ervan. Of Romeinen 10, of Hebreeën bedoel ik, Hebreeën 10 zegt precies hetzelfde. Wij zouden naderen tot de troon der genade, tot in het heiligdom, achter het voorhangsel op een verse en levende weg. Kortom, wij zouden naderen tot die hoge priester. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Niet om onze harten te laten reinigen van een kwaad geweten. Maar nu onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten. Dat hangt met elkaar samen. Wij zouden hem dienen. En daartoe worden wij eerst gereinigd. En ik zeg altijd, ik zeg het dus nu ook. Ik heb vaak de indruk dat velen hun eigen tekortkomingen aangrijpen... om zich niet te hoeven stellen in de dienst van de hoge priester. Maar het is andersom. Zolang we ons niet stellen in de dienst van de hoge priester... of in de dienst van de Heer bedoel ik gewoon... Dan zullen wij ons altijd onze tekortkomingen bewust zijn en blijven. En terecht, want we hebben niks anders. Er is gewoon niks anders dan. We hebben eeuwig leven, in de zin, en dat is dan niet meer dan dat. In de zin van, als we hier doodgaan, dan komen we in de hemel of zoiets. Want we weten dat zodra het aardse huis gebroken wordt, wij hem gebouwd hebben bij God. Daar zijn we dan best wellicht stellig van overtuigd. Ontbonden te worden en met Christus te zijn, wat het maar betekenen mag. Hè. Maar zoiets van, weer sterven, dan zijn we het in ieder geval behouden. En zo, ja, dat kan nou wel wezen, maar dat is niet waarom wij behouden geworden zijn. Of waartoe wij behouden geworden zijn. Niet opdat we eeuwig leven zouden hebben. Het hebben, het ontvangen van eeuwig leven is niet een doel, het is het middel tot het doel. Het doel is dat we de Heer zouden dienen. In geest en in waarheid, of hoe het maar heten mag. En in gerechtigheid. Dat we dienstknechten God zouden zijn. Dat geldt voor de hele schepping feitelijk. Zou God dienen. En wij zijn daartoe bekwaam gemaakt doordat wij eeuwig leven hebben ontvangen. Dat is dus niet het doel, maar het is het middel. En zolang onze gedachten niet verder gaan dan het middel... zullen wij er altijd problemen mee houden. En ik denk zelfs... Laat ik het anders zeggen. Dat gaat zelfs zover dat velen in de praktijk... nauwelijks enige zekerheid hebben over hun eigen zaligheid. U weet wel, die twijfel die er altijd is. Waarna anderen zeggen, ja, dat hoort zo, want iedereen heeft het. In sommige kringen worden zelfs gepredikt. Als je geen twijfel hebt, dan maak je jezelf wat wijs. Dan is er wat mis. Enzovoorts. Maar kom nooit een stap verder. Het verhaal gaat immers niet verder. Kom je er wel of kom je er niet? Nou, je hoeft pas te weten of je er komt op je sterfbed. Dat is vroeg genoeg. En elke dag daaraan voorafgaand is er dus een van onzekerheid. En ook nadat men gestorven is, is de vraag, zou hij het gehaald hebben of niet? Alsof wedergeboorte het doel is. Dat is niet zo. Wedergeboorte is het middel. Is het middel waardoor wij bekwaam gemaakt worden om God te dienen. Daartoe moeten wij aan de ene kant verlost worden van onze oude natuur. Maar dat is natuurlijk nog niks. Wij zouden verlost worden van onze oude natuur en in plaats daarvan een nieuwe natuur ontvangen. Dat is de gedachte. En sinds dat dat gebeurd is, sinds wij dus wedergeboren zijn, zouden wij ons leven, maar eigenlijk ons eeuwig leven, maar daarmee ook het vat waarin dat leven geplant is, ons lichaam dus, zouden wij ons leven aan hem ter beschikking stellen. Want nu wij bekwaam gemaakt zijn, nu wij deel hebben aan het middel, zal ik maar zeggen, zouden wij ons melden voor het doel. En dat is dus waar in de praktijk al deze brieven over spreken. Er wordt weinig stilgestaan bij hoe wij gerechtvaardigd geworden zijn. Dat is echt waar. Ja, een Romein een belangrijk deel, maar de andere brieven heel weinig. Want de rest gaat over het vervolg daarop. Wat wij daar nou mee zouden doen, hoe dat nou verder moet, enzovoorts. Nou, zegt Peters, wij zijn nou inwoners en vreemdelingen, we horen hier niet thuis. We zijn bovendien der wereld gestorven, maar dat zei Paulus uiteraard. Maar we zijn nieuwe schepselen geworden in Christus. En aangezien de schepping God zou dienen, zouden wij dus God dienen. En waar we eerstelingen zijn van de nieuwe schepping, zijn wij een bijzonder priesters. En zullen wij ook koningen zijn in de toekomst, is de bedoeling. En onderweg daarnaartoe zouden wij in ieder geval als priesters leven en ons voorbereiden op, dan wel uitzien naar het koningschap wat we zullen ontvangen in de toekomst bij onze officiële aanstelling tot zonen. Dat is de gedachte. En waar wij dan ons zouden onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden, daar kan dat alleen daar waar wij ons uitstrekken naar de geestelijke dingen. Kortom, we leggen de oude mens af, maar dat op zich staat nergens in de Bijbel dat we de oude mens zouden afleggen. Ik heb het niet gevonden namelijk. Nee, staat op een boel plaatsen, maar het staat er nooit zo. Er staat, leg dan af aangaande het oude en doet aan het nieuwe. Leg af de oude mens en doet aan de nieuwe mens, enzovoorts. Die twee dingen samen, uiteraard. En als u het mij vraagt, het oude kun je niet afleggen. Je kunt wel het nieuwe aandoen en dan verdwijnt het oude vanzelf. Dat is echt waar. Degenen die onder de wet proberen te leven, proberen feitelijk alleen het oude af te leggen. Nou, dat lukt nooit. Men zou namelijk het nieuwe aandoen en daarmee verdwijnt het oude. Dat is de gedachte. Colossense zegt het ook systematisch. Colossense 3 dan inmiddels. Colossense 2 zegt trouwens afleggen van de oude mens en we zijn besneden met Christus enzovoort. Maar goed, Colossense 3 dan zegt, zoek de dingen die boven zijn. Niet de dingen die op de aarde zijn. En dan weer, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. En dan staat er zelfs bij dat wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid in de toekomst. Wij zouden het oude gewoon vergeten, maar dat is weer Filippenzen. Vergeten hetgeen achter is, we zouden het oude zo zonder meer vergeten en ons uitstrekken naar hetgeen voor is. En het oude vergeten kan niet als je niks voor je hebt.